Hallo, ik ben Tom en dit is de 14e aflevering van Toeval bestaat. Eerst en vooral sorry aan alle luisteraars die trouw zaten te wachten op de nieuwe aflevering, want ze is weer te laat. Maar ze is er nu wel. Zoals jullie weten, is het plan altijd om op dinsdagavond op te nemen. Maar ik had dinsdag een hele drukke dag. En op het einde van de dag wou ik mij er nog aanzetten om de podcast op te nemen. Maar het voelde... Ik weet niet. Ik had gewoon geen zin. Ik ga gewoon eerlijk zijn. En dan moet ik het niet doen, hè. Zo werkt dat dan. En heb ik maar beslist om het nu te doen. Het is woensdagavond, het is 22 juli. En dat is al gelijk een eerste verhaaltje dat ik wil vertellen. Ik luister wel eens naar de podcast Morbid Podcast. Dat is een Amerikaanse podcast over true crime. Waar gebeurde misdaadverhalen. En het ging vandaag over een case over een vrouw, een Amerikaanse vrouw, die... eerst heel religieus was, maar daarna een beetje begon door te slaan in religieus denken en nogal extreme dingen daarmee doen. En op een bepaald moment was ze er ook van overtuigd dat de wereld ging vergaan. En dat is een case van een paar jaar geleden en die podcastaflevering is ook al enkele maanden geleden opgenomen. En ik luisterde die dus vandaag in de auto en de datum waarop de wereld zou vergaan was 22 juli 2020. Dus nu, de dag waarop ik de podcast beluisterde, ging de wereld vergaan. Ondertussen kan ik bevestigen dat dat niet het geval is, want het is eigenlijk stiekem zelfs al 23 juli, 1:30 s'nachts. Dus we leven nog, alles is nog oké, gezien 2020-normen voel ik me eigenlijk nog wel goed. Er zijn al ergere momenten geweest, maar het gaat... weer slecht met COVID-19. Of nee, het gaat goed met COVID-19 en dat is slecht voor ons. Dus we moeten allemaal terug een beetje opletten. Want er zijn mensen die waarschijnlijk al dachten dat het oké was om terug te doen wat ze normaal gezien zouden doen. Dat mag nog niet, dus we moeten nog voorzichtig zijn. En het zal misschien nog wel even duren, het zal misschien nog lang duren. Maar toch moeten we het blijven doen, hè, want anders dan... zolang er geen oplossing is, moeten we toch maar... zo volwassen mogelijk met dat probleem omgaan, denk ik dan. Ook verschrikkelijk om te zien hoeveel misbruik er op alle manieren wordt van gemaakt om politiekers hier slecht te laten uitkomen. Ik denk, ik wil daar nu niet te ver op ingaan, maar ik denk dat niemand in die hun schoenen wil staan nu. Het is ook heel bizar dat ieder land in Europa zelfs andere maatregelen treft. Als je van België... naar Duitsland rijdt en je rijdt door Nederland, dan... ja, in België is een mondmasker verplicht. In Nederland zie je niemand met een mondmasker. En in Duitsland is dat in sommige regio's ook weer verplicht. Het is heel raar om dat zo te zien, dat verschil. Maar, zwat. Ik hou mij er voor de rest maar buiten, maar ja, het zal misschien nog wel even duren. Wat is er allemaal nog gebeurd de laatste twee weken? Ik moet al nadenken. Ik ben nog wel wat foto's gaan maken, dat was tof. Het was een paar keer mooi weer. Ik ben nog wat bezig met mijn meubel... hoe moet ik dat noemen eigenlijk? Mijn meubelavontuur. Ik heb ondertussen al... had ik dat al gezegd? Ik weet het niet. Dus ik heb een bureau gemaakt, een salontafel, een keukentafel. En ondertussen heb ik ook 3 stoelen gemaakt. Waarvan 2 voor mezelf... eentje voor mijn mama. En ik ga er nu nog 2 bij maken, zodat ik 4 stoelen heb voor aan mijn keukentafel. Dus daar heb ik mij mee bezig gehouden. En normaal gezien had ik vandaag ook een afspraak met mijn baas van mijn werk. Om eigenlijk over mijn werkervatting te praten. Maar onverwacht, vlak voor ik eigenlijk op mijn werk was, kreeg ik telefoon van hem. En hij vertelde mij dat hij naar zijn vader moest, want er was iets met zijn vader en hij moest naar het ziekenhuis. En bleek achteraf ook dat hij onverwacht overleden is vandaag. Dus dat was wel heftig. Of dat is gewoon heftig. Dus mijn afspraak is er natuurlijk niet doorgegaan. En op dit moment weet ik dan ook nog niet wanneer dat zal doorgaan. Maar dat komt wel goed. Dus ja, het was wel een heftige dag. Ook al dan nog eens gecombineerd met het feit dat de wereld misschien ging vergaan, maar gelukkig is dat dan niet gebeurd. Ja, vandaag heb ik een primeur voor degenen die social media een beetje volgen. Die weten dat al, want ik heb dat geteased. Ik heb namelijk de eerste keer ooit... ik had een verhaal ingestuurd gekregen van Lynn. En ik vond dat verhaal zo tof geschreven dat ik dacht van, eigenlijk zou het wel leuk zijn als Lynn dat gewoon zelf vertelt. Want die gaat dat veel beter doen als ik. Of in ieder geval, dat gaat veel authentieker zijn dan dat ik dat moet voorlezen. Want ik ga dat nooit zo smakelijk kunnen voorlezen dan zij het geschreven had. Dus ik had gevraagd of ze dat wou doen. En ze heeft dat gedaan. Ik vind dat super knap. Ik denk dat ze heel zenuwachtig is nu, want ze gaat haar eigen stem in de podcast horen. Moest ik dat zijn, ik zou gewoon skippen dan. Maar voor de rest zou ik zeker zeggen, blijf luisteren, want dat is heel tof. En ik ga dat gewoon nu al laten spelen, dus gigantische primeur. En ik moedig iedereen aan om dat ook te doen. Ik vond het ook heel slim hoe Lynn het gedaan heeft. Ze durf niet echt, of ze voelde zich niet echt gemakkelijk, denk ik, om gewoon tegen de microfoon te praten. Dus volgens mij heeft ze het gewoon het verhaaltje tegen een vriendin verteld en heeft ze het tegelijkertijd dan opgenomen, zodat het een beetje natuurlijker overkomt, denk ik. En dat is eigenlijk wel slim. En als er andere mensen zijn die zich geroepen voelen om een verhaal te vertellen op die manier, doe dat gerust. Je kunt met je telefoon tegenwoordig, iedereen heeft een audiorecorder. Dus ja, gewoon opnemen en dan kun je dat gewoon doormailen en dan kan ik dat hier super, super gemakkelijk in de podcast plakken. Dus ik ga dat nu doen. Hè. Ik ga dat stuk nu plakken en dan kunnen jullie nu luisteren naar het verhaal van Lynn.
Dus in 2018 gaan Steven en ik op vakantie naar Malaga. En we hadden zo geboekt met Travel Bird voordat die failliet waren. En we hadden zoiets van ja, een goedkoop reisje, een weekje weg. Naar een volpension hotel waarin dat je dus in 's morgens en 's avonds kon eten en 's middags kon je eigen ding doen. Nee, 's middags kon je ook eten, bijzik. Dus wat, we kwamen er echt 4 kilo verdikt van terug, omdat je echt, ik weet niet veel eet. Dat is echt niet ons ding. Plus ook, kwamen we eraan en bleek dat echt zo, ja, dat was in ergens midden februari, buiten het seizoen. Maar dat staat vol met bomma's en bompas, maar echt, echt. En ook Vlamingen alom, echt superveel oude mensen. En we vielen daar echt super hard uit een boot, gewoon omdat wij zo'n jong koppel waren, zijn. En als wij op vakantie gaan, dan proberen we ook zo te doen alsof dat we mensen niet verstaan. Of wij praten stil, terwijl dat andere mensen luid praten. En zo weten de mensen niet welke taal dat wij spreken. Maar kunnen wij bijvoorbeeld wel onderscheiden of dat er Nederlanders zijn, of Vlamingen, of Fransen. Wij verstaan het dan wel. En soms is het dan ook leuk om dan zo ineens, ik weet niet hoe, plat te gaan babbelen. Om mensen zo te shockeren als die dan zo aan praten zijn over ons bijvoorbeeld, dat we dan ineens zo verstaanbaar worden voor die mensen. Maar we hebben al mensen gezien, een ouder koppel, en dat waren echt ras-echte Antwerpenaren, echt super plat. En op een gegeven moment staan we ermee in de lift, die waren onder niet aan het praten, en ja, je kon bijna niet anders dan goeiedag zeggen, of ik weet niet wat. Dus ik zeg, ah, oh, goh, dat is ook van Antwerpen, zeker. Echt super plat. En ja, wij zijn van Sint-Job. Allee, die waren echt. Dat is gewoon super toevallig dat die dan van Sint-Job waren, want ja, ik ben oorspronkelijk dus ook van Sint-Job. En ze waren aan het babbelen en die vroegen dan, goh, van waar is Sint-Job, zit de Golle dan? En ik zeg, ja, wij wonen er niet meer. Wij wonen nu in Vlaams-Brabant. Maar ja, we hebben toch aan de Watertoren gewoond. Oh. En hoe is al een achternaam? Ik heb het dan gezegd. En ik zeg, man, nee, het is toch niet waar. Hè? Ze gaan de dochter van Maria en de Neddy. verwacht. Dus dat waren zo twee alpeekjes. Allee, oudere mensen. En die kenden dat mijn ouders. Oh. En... Maar dus dat is dus ook al van 20 jaar geleden. Maar blijkbaar waren het dan ook jeugdvrienden. En... ja, dat was eigenlijk gewoon super tof om dan die connectie te hebben met mama en papa. En ja, dat was gewoon super toevallig. Wij zijn totaal geen praters op vakantie. En dan doe die eens een keer stoem. En dan hang je eraan vast. Want die begonnen dan ook zo te vertellen dat die zo... Die man, heette ook Eddie... Had hij een relatie gehad met mijn tante. En het begon daarover vrijen te spreken. En echt de tiotantse dinges. Dat ik niet wou horen. Over mijn familie. Dus ik vond dat wel super toevallig. Dat je dan mensen aanspreekt. Die gewoon echt van je eigen geboortedorp zijn. Terwijl dat je daar al jaren niet meer woont. Omdat als mama en papa er gewoon niet meer zijn. En dan komt het dat tegen. En dat, het grappige was ook nog, met dat ik had het dan doorgestuurd naar de podcast. En nu onlangs kwam mijn onkel uit Sint-Job nog eens op bezoek. Die wist, nadat wij op vakantie daar waren geweest, dat we die mensen hadden tegengekomen. En hij zegt, Maar dus nu had ik dat naar de podcast gestuurd. En mijn onkel komt nog eens op bezoek. En na de corona, dus ik heb die 3 maanden niet gezien. En die zegt... ik moest al een grote doen van de Neddy. Ik zeg, het is niet waar, joh. Het is echt...
grappig.
Dat is echt zalig.
Het is wel een stukje geschiedenis van je ouders, hè.
Inderdaad.
In je leven is gekomen.
Ja. Maar ja, die waren dan echt zo... Ja, ook leuke verhalen, hè. Van hoe dat ze dan speelden met elkaar. Dat klinkt echt niet goed. maar ja... Het is niet waar. Ze zijn wel een hoek van Antwerpen. Dat is echt de max.
Dat was dus Lynn met haar mooie verhaal over vakantie in Malaga en de wereld die toch o zo klein is. Super tof dat ze dat gedaan heeft. Ik vond dat heel leuk om te krijgen. En ik hoop dat jullie dat ook wel tof vonden om zo eens af en toe een andere stem te horen. Ik zit hier voorlopig nog altijd alleen, dus je moet het gewoon met mij doen. Maar op deze manier kan ik er af en toe toch eens iemand anders in betrekken en dat is wel leuk. Voor de rest ging ik het vandaag nog hebben, ik had dat vorige keer al gezegd, over de butterfly effect. Daar is heel veel over te zeggen en dat heeft eigenlijk wel best veel met toeval te maken. Voor de mensen die de butterfly effect niet kennen... hoe moet ik dat uitleggen? Ik ken dat ook niet... Ik ken daar ook niet alles van, maar het komt erop neer dat een kleine verandering in iets op lange termijn een heel grote impact kan hebben. En het extreme voorbeeld daarvan is dat een vlinder in Japan met zijn, ergens op een bloem gaat zitten of met zijn vleugels... wat doen een vlinder met zijn vleugels? Flappen? Ja, een vlinder met zijn vleugels flapt. En dat dan aan de andere kant van de wereld uiteindelijk daar een orkaan van komt. Dat is een heel extreem voorbeeld. Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld... ik wil 's morgens naar de bakker gaan, maar ik vind mijn sleutels niet. En omdat ik mijn sleutels niet vind, ben ik dus later bij de bakker. Is het brood uitverkocht? Moet ik naar een andere bakker? En... rijd ik daardoor ergens een platte band of zo. Ik zeg maar iets. Dus dat is gewoon omdat ik mijn sleutels niet vond, heb ik een platte band. Zoiets in de aard. Ik heb een heel tof verhaaltje binnengekregen dat er eigenlijk op aansluit. Dus dat is ingestuurd als een toevalverhaal. Maar het is eigenlijk eerder een butterfly effect verhaal, denk ik. Maar ja, het hangt dicht bij elkaar. Dus het kan allebei. En ik vind zo'n verhaal wel tof, want... Meestal stel je er zelf niet bij stil waar een verhaal of waar iets begint en hoe dat exact komt. Maar soms heeft dat dus gigantische gevolgen. Hè. Dat kan soms ook zijn als je iemand tegenkomt die je normaal gezien niet zou tegengekomen zijn, omdat je daar 5 minuten vroeger of later moest zijn. Op die manier kun je dus mensen leren kennen en kunnen dan misschien zelfs vrienden voor het leven worden en wie weet waar nog allemaal, terwijl je die 2 minuten later of vroeger nooit had gezien. En dat is op zich wel heel fascinerend en dat is een beetje, ja, ik denk dat dat een hele wetenschappelijke theorie en zo is, van ja, hoe de wereld een beetje aan elkaar hangt en hoe alles ontstaan is en waarom we nu zijn waar we zijn en zo. Dat is allemaal een gevolg van heel kleine dingen die uiteindelijk dit geworden zijn, waar we nu zitten. Net zoals, ja, een perfect voorbeeld is waarschijnlijk ook heel de COVID-19 kwestie. Hè. Ergens is er een heel klein ding overgesprongen van een dier op een mens. En daardoor is er nu hier een bedrijf failliet gegaan in België. Ik zeg maar iets. Dus zo zie je maar dat er veel kan gebeuren. Dus je kunt best allemaal gewoon blijven binnenzitten en niet meer bewegen. Dan heeft dat butterfly effect geen schijn van kans niet meer en zijn we allemaal veilig. Maar ik heb dus een verhaaltje binnengekregen, dus ik ga dat gewoon voorlezen. Want dat vond ik wel tof. Dus ik ga beginnen met te lezen. Hè. Het komt van Roberta. Ik weet niet of dat haar echte naam is, maar het staat geschreven als of afgesloten met vriendelijke groetjes Roberta. Dus Roberta vertelt, toen tijdens de lockdown onze favoriete bakkerij eindelijk weer opende, wilden mijn zus en ik daar met de fiets naartoe om vegan koffiekoeken te halen. Als we op het punt stonden om te vertrekken in de namiddag, raadde ons vader het nog af. Hij zei dat alles al uitverkocht zou zijn en we beter de volgende dag 's ochtends zouden gaan. We wisten dat de kans inderdaad groot was dat alles uitverkocht was. Dat is namelijk meestal het geval vlak voor sluitingstijd. Ik besef plots waar mijn toevallig verhaal van daarnet vandaan kwam. Dat was helemaal niet zo goed verzonnen. Dat was gewoon eigenlijk bijna een kopie van wat ik nu aan het vertellen ben. Maar goed, ik ga het toch verder vertellen. Dus na wat twijfelen besloten we toch te gaan. Maar mijn zus haalt haar fiets uit en wat blijkt? Platte band. Tegen dat haar band opgepompt was, moesten we ons al haasten om nog voor sluitingstijd bij de bakker 15 kilometer verderop te geraken. 15 kilometer fietsen op zich, trouwens, even tussendoor, dat vind ik al een enorme prestatie. Ik heb dat echt al jaren niet meer gedaan. Ik heb nooit graag gefietst, ik heb nooit veel gefietst. Ik herinner mij wel dat ik ooit eens op één dag 210 kilometer gefietst heb, zonder eigenlijk voorbereiding. Dat was het slechtste idee uit mijn leven. Maar sowieso knap dat mensen 15 kilometer met de fiets rijden om naar de bakker te gaan. Ik heb een bakker recht aan de overkant van mijn deur. Dus ik kan me dat niet voorstellen dat je er 15 kilometer voor fietst, maar supercool. Dus net op tijd komen we aan en bijna alles was uitverkocht, maar juist van de soorten koeken die we gewoonlijk kopen, lagen er van elke soort nog 1 of 2. Dat vond ik zelf al redelijk toevallig, zeker omdat mijn vader later die week nog een paar keer langs ging en dan waren de koeken die we wilden altijd al uitverkocht, zelfs al tegen 12 uur 's middags. Nu goed, we babbelden nog even met de mensen die de bakkerij openhouden en vertrokken terug naar huis. Normaal gezien nemen we altijd een iets langere en rustigere weg, maar om een of andere reden gingen we net toen via de grote baan, wat korter is. We fietsten en zagen juist tussen ons twee iets kleins voorbij glippen. Het was een kuikentje dat de grote baan overstak. Aan de overkant was het plots verdwenen, dus we steken ook de baan over om het kuikentje te zoeken. Het was aan de overkant in de riool gesukkeld en piepte heel zielig. Och, arme. Gelukkig konden wij het beestje eruit vissen en redden. Maar wat een toeval. Er passeerden daar niet veel fietsers en net op het moment dat wij passeren steekt het kuikentje over. Als het 10 seconden vroeger of later was, hadden wij het nooit gezien en was het verdronken in de riool. Het voelde aan alsof wij die dag dat kuikentje gewoon moesten tegenkomen. Eerst mijn vader die ons doet twijfelen, maar wij die toch willen gaan, dan de platte band waardoor we nog wat tijd verliezen en dan wij die uitzonderlijk langs de grote baan terug naar huis gaan. Het is door al die zaken tezamen dat we op het juiste moment op de juiste plaats waren voor het kuikentje. Het was een speciale dag. Zo schoon verhaal, zo menselijk, zo mooi. En een perfect voorbeeld van een butterfly effect, denk ik. Omdat de band plat was, is er een kuiken gered. En wie weet, wat gaat dat kuiken allemaal nog verwezenlijken? Hè? Ik bedoel, als er een aap als Trump president kan worden, dan kan dat kuiken ongetwijfeld binnen een paar jaar een Belgische regering vormen of zo, minstens. Maar in ieder geval, dat was een tof verhaal. Ik heb nog een paar voorbeelden van grote bekendere butterfly effect verhalen. Maar ik ben ook heel benieuwd naar verhalen die jullie misschien hebben meegemaakt. Ik denk dat dat heel vaak zal gelinkt kunnen worden aan hoe dat je je partner of zo ontdekt, ontmoet hebt. Want dat zijn meestal wel momenten die je bijblijven en dat zijn meestal heel of vaak toevallige momenten. Maar zeker andere dingen zijn ook altijd welkom, hè. Een van de meest bijzondere verhalen van het butterfly effect die ik gevonden heb, is het verhaal achter vrijdag de 13e eigenlijk een beetje. En het effect dat dat heeft op heel veel dingen, maar specifiek ook op de beurs. En het verhaal gaat als volgt. In 1907 is er een zekere Thomas W. Lawson. Die schrijft een boek en dat boek heet Friday the 13th. En mensen waren toen al wel, er was al wel een soort bijgeloof, sowieso rond het nummer 13, dat bestaat al veel langer, denk ik. Maar hij heeft eigenlijk met dat boek, zo die vrijdag de 13e, echt een ding gemaakt. En sindsdien is dat zo'n beetje nog meer beginnen leven. En de vrijdag de 13e, angst die we nu hebben, is dan vooral nog eens verder gekomen van de films die er gemaakt zijn. Hè? Friday the 13th, met die moordenaar Jason met zijn hockeymasker. Maar het verhaal van Thomas W. Lawson is wel heel bijzonder, want enerzijds heb ik het hier over de butterfly effect, maar het verhaal zelf is eigenlijk een heel groot toeval. Die had ook een schip, of hij had geen schip, er was ook een schip naar hem genoemd. En dat schip is in 1907 gezonken. Op vrijdag de 13e, eigenlijk op de nacht van vrijdag op zaterdag. Maar met een beetje verbeelding is dat dus vrijdag de 13e. En in datzelfde jaar had hij ook zijn boek geschreven, Friday the 13th. Dus dat is al heel toevallig natuurlijk dat dat gebeurt. Maar het butterfly effect wat eraan vasthangt, is dat boek ging over een beursmakelaar die vrijdag de 13e had gekozen om de beurs van Wall Street te doen crashen. Dus daar ging het boek over. En sindsdien, tot op vandaag, verliest de beurs nog steeds heel veel geld, tot zo'n $900 miljoen blijkbaar op vrijdag de 13e, omdat mensen angst hebben om geld te verliezen waarschijnlijk. Hoe dat dan werkt, dat weet ik niet. Het komt erop neer dat er altijd heel veel mensen niet durven de juiste dingen te doen op vrijdag de 13e of gewoon niks durven te doen. En ik denk als je daar verder nadenkt, hoeveel mensen dat er bijvoorbeeld ook niet durven reizen op vrijdag de 13e, geen vliegtuig zouden durven pakken of weet ik veel wat, niet zouden durven trouwen op die dag of noem maar op. Dus als je dat allemaal dan nog eens de gevolgen daarvan zou verder bekijken, dat is echt enorm, denk ik. En eigenlijk allemaal een beetje terug te brengen tot dat boek Friday the 13th, dat in 1907 geschreven is. Zoiets vind ik wel fascinerend. Er zijn ook nog verhalen dat Hitler, toen hij jonger was, en nog niet zo'n verschrikkelijk slecht mens was dan hij uiteindelijk geworden is, was hij ook met kunst bezig. En hij zou zich twee keer hebben ingeschreven voor een kunstacademie, ik denk in Zwitserland of zo. En hij zou twee keer geweigerd zijn. En dan kun je inderdaad ook de vraag stellen wat als hij wel was toegelaten daar. En dan was hij misschien op een of andere manier een kunstenaar geworden in plaats van een massamoordenaar. We zullen het nooit weten, maar ja, zo van die kleine, een beetje te verwaarlozen dingen eigenlijk op dat moment, kunnen dus best wel een grote impact hebben. Dus ik vind dat wel cool. En als ik nog verhalen tegenkom, ga ik die zeker ook nog in de toekomst meenemen, want ik klassificeer dat ook gewoon onder toeval. Ik mag dat, dus ik doe dat. Ik denk dat ik weer al mooi met een tijd gevuld heb. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel verteld, hè, maar ik vind die 20 minuten ongeveer altijd wel goed. Ik ga de volgende keer echt proberen om terug op tijd mijn podcast op te nemen. Soms denk ik eraan om toch terug wekelijks op te nemen. Xander, een van mijn luisteraars, die zei dat ook nog van, het werkt volgens mij beter als je het iedere week doet. En ik weet dat eigenlijk stiekem ook wel dat dat beter is. Maar het moet ook nog haalbaar blijven en plezant zijn ook. Dus ik moet even zien of ik dat nog wel wil doen. Maar eigenlijk kan ik dat doen wanneer ik wil. Dus ik zie nog wel, als ik iets meemaak of zo, dat ik denk dat ik toch iets sneller een aflevering moet maken, dan doe ik dat wel. Of als ik van jullie natuurlijk supercoole verhalen binnenkrijg, dan kan ik dat ook doen. Ja, tot nu is dit het dan. En ik hoop jullie dan terug te horen binnen 2 weken. Of wanneer jullie dan ook goesting hebben om te luisteren. Hè. Je kunt mij nog altijd volgen op Instagram. Dat is Toeval Bestaat Podcast, gewoon allemaal aan elkaar. Of op Facebook. Dat is gewoon Toeval Bestaat. En dan streepje podcast. Of als je gewoon wilt mailen, kan dat ook nog altijd. Dat is gewoon toevalbestaatpodcast@gmail.com. Zo, dat was het. Merci, merci, merci. En tot de volgende keer. Bye, bye.